Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. Voor deze aflevering reizen we terug naar het Romeinse Rijk, meer bepaald naar de Romeinse tijd, een periode die niet alleen tot onze verbeelding spreekt, maar waarvan dat ook nog heel veel te ontdekken valt, zeker in onze contreien. En vandaag doen we dat samen met mijn collega Niels. Welkom Niels.
Hallo.
De vaste luisteraars herkennen misschien jouw stem nog uit aflevering 6, Sporen op de Pronkenberg. Maar kan je misschien nog even kort voorstellen voor de nieuwe luisteraars?
Ja, ik ben Niels. Ik werk ondertussen 12, 13 jaar in de archeologie. Ik heb eigenlijk vooral mijn specialisatie op Romeinse keramiek, Romeins aardewerk. Maar daarnaast houd ik mij ook vooral bezig met stadskernonderzoeken. Dus ja, archeologische opgravingen in steden.
Oké, heel gevarieerd dus. Niels, waarom spreekt die Romeinse tijd volgens jou zo tot onze verbeelding? Want ja, dat blijkt niet alleen uit de populariteit uit stripverhalen, maar ook films, series. Zelfs musea en tentoonstellingen die doen het altijd heel goed wanneer ze een tentoonstelling over de Romeinse tijd presenteren. Maar wat triggert nu de mensen volgens jou?
Ja, dat is eigenlijk iets dat al eeuwen, al heel lang bezig is. Die fascinatie voor dat Romeinse Rijk is er al heel de geschiedenis geweest na de Romeinse periode. Denk bijvoorbeeld aan de Renaissance, waar heel veel zaken zijn teruggehaald. Heel veel kunstenaars, schrijvers hebben teruggegrepen op die Romeinse en ook de Griekse periode. En ik denk, ja, veel van onze cultuur is gevormd door die invloeden. Dus het zit gewoon een beetje in ons bloed. Die Romeinse periode heeft zo, ja, een soort van mythische uitstraling. Die periode heeft ook een heel hoop grote figuren voortgebracht. Denk aan Caesar, aan Augustus, Nero, Cicero. Die ook echt tot de verbeelding spreken. En dat heeft ook natuurlijk veel te maken met dat we beschikken over geschreven bronnen uit die periode. Ja, vaak zijn die een beetje gedramatiseerd, maar ja, dat zorgt er ook voor dat veel van die verhalen, ja, daadwerkelijk tot de verbeelding gaan spreken.
Ja, dat is ook iets wat je vaak herkent bij politieke leiders. Hè. Er zijn redelijk wat politieke leiders die zich laten inspireren door de grootheid, door de grootsheid van het Romeinse Rijk.
Ja, dat is inderdaad iets waar ze heel graag op teruggrijpen. Hè. Een soort roots verhaal waar mensen, ja, een soort, ja, graag zich mee identificeren, zo, omdat dat toch, ja, een soort grootse figuren teweeg heeft gebracht.
Nu, er bestaan wel nog veel misverstanden, hè, vooral dan over hoe het er eigenlijk hier aan toe ging tijdens die Romeinse periode. Kan je misschien zo, ja, een soort algemeen beeld geven over hoe dat de mensen hier leefden net voor dat de Romeinen hier kwamen en hoe dat dan veranderde naarmate dat die Romeinse invloeden, Romeinse macht eigenlijk, onze contreien ging gaan veroveren. Hoe kunnen we net voor de Romeinse tijd, hoe moeten we het leven ons hier voorstellen?
Het is eigenlijk een vrij simpel bestaan, hè? Een vrij hard bestaan ook. Het waren, ja, een soort kernfamilies die een beetje verspreid in het landschap woonden. Dus een gezin met misschien de grootouders er nog bij. En die deden samen een boerenbedrijf. Die zorgden voor hun eigen onderhoud, maar ook niet meer als dat. Zij zorgden gewoon voor dat ze zelf konden overleven. Er was niet echt veel marge daarin. Als je een slecht jaar had, dan had je een slecht jaar. Zo was dat. Het was zeker niet echt iets gericht op een markt of zo. Er waren wel contacten met anderen, maar dat bleef al bij al nog wel beperkt. Er waren in die periode ook wel bepaalde stamverbanden.
Ja, er bestond wel zoiets als een gemeenschap. Of,
ja, er waren wel verschillende kleinere gemeenschappen in onze streken. Maar ja, die kwamen onderling dan ook niet allemaal goed overeen.
Er moeten misschien niet per se goederen gewisseld worden, maar er moeten bijvoorbeeld wel partners uitgewisseld worden. En
ja, er is wel zeker een bepaalde uitwisseling geweest. Hè. Er is zeker wel wat contact geweest, maar ik denk niet dat we dat ons moeten voorstellen als iets dat heel centraal geleid zal geweest zijn. Dat is zeker niet het geval. Je had natuurlijk wel die stamleiders die een bepaalde macht uitoefenen, maar dat was niet echt te vergelijken met wat er later in het Romeinse Rijk kwam te gebeuren. Het is dan eigenlijk pas de al onbekende Caesar die onze streken binnenkwam.
Hoe kunnen we dat eigenlijk gaan inbeelden? Want is dat heel agressief gebeurd? Konden dat al aanvoelen? Was er bijvoorbeeld een angst die beleefde bij mensen? Of gingen ze die nieuwe dingen eigenlijk met open armen ontvangen? Was dat heel acuut of was dat een traag proces?
Dat is een beetje gemengd, denk ik. Er zijn genoeg bewijzen dat er echt wel strijd gevoerd is. Maar er is ook... Wel schriftelijk bewijs via De Bello Gallico, hoe vertekend dat ook dat document ook is. Maar we weten dat Caesar bijvoorbeeld ook heeft kunnen gebruikmaken van de twisten tussen bepaalde stammen.
Ja.
Om zo zijn politiek voort. Hij heeft niet overal met wapengeweld alles kunnen veroveren. Hij heeft daar ook kunnen van gebruikmaken. Maar bepaalde stammen hebben inderdaad echt wel serieus weerwerk geboden.
Ja, die hebben echt een strijd geleverd.
Ja, ik denk voor de gewone boer op het land. Ja, zullen er bij geweest zijn die zeker een Romeins leger hebben zien passeren. Maar er zullen er evenzeer zijn die dat eigenlijk niet echt gezien hebben in de eerste periode. Maar die het achteraf wel zijn beginnen voelen. Zeker als het Romeinse Rijk gevestigd was in onze streken, was er toch een eis naar belastingen, was er een eis naar surplus.
Dan kon het zomaar zijn dat er plots een of andere gezant aan uw deur stond die een bepaalde percentage van uw opbrengst ging gaan opeisen.
Ja, zeker. Vanaf dan wel. En dan zie je toch ook dat voor bepaalde mensen wel harder wordt.
Ja.
Dat een heel andere manier is om te gaan met het land, om te gaan met landen, omdat het niet meer produceren is voor puur jezelf, maar dat het ook voor een surplus te creëren is.
Naast het beslag dat werd gelegd op uw oogst of de belastingen die je moest betalen onder de vorm van graan en dieren, waren er nog invloeden? Was er bijvoorbeeld een shift in materiële cultuur? Of in gewoon het sociale, het geloof misschien zelfs?
Dat is ook... dat is iets heel geleidelijk aan dat gebeurd is. Wat met betrekking tot geloof zal het eigenlijk nog heel lang gewoon op dezelfde manier zijn verder gegaan. Ook de materiële cultuur is zeker in de eerste eeuw is niet gigantisch veranderd. Het is eigenlijk naarmate dat je dat het wegennet bijvoorbeeld wordt uitgebreid, dat veel plekken makkelijker bereikbaar worden, dat je makkelijker aan bepaalde producten kan geraken.
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat veel van die typisch Romeinse potjes en pannetjes bij de mensen terechtkomen.
Ja, want na verloop van tijd bestaat er eigenlijk ook een soort... gaan ze het ook gaan namaken, hè?
Ja, absoluut, absoluut.
Het is niet alleen import, er wordt ook echt wel gewoon... nagemaakt.
Ja, absoluut. Absoluut. Er komen ook gewoon meer en meer productiecentra in onze streken na een tijdje. Dus dat zorgt er ook wel voor dat veel van die duurdere producten, dat mensen misschien niet kunnen betalen, dan op de een of andere manier wel worden gefabriceerd, nagemaakt en dan ook gebruikt.
Oké. Dat brengt ons dan uiteindelijk bij de site waar we het vandaag willen over hebben. Hè? Want het is niet zomaar een Romeinse site. In 2015 voerde Baken archeologisch onderzoek uit in Dilbeek, dat is Vlaams-Brabant. Nu, onder de akker bleek een quasi volledig Romeins villa-domein verborgen te zitten. Het is een vrij groot villa-domein voor onze contreien. Het zou minstens 5,5 hectare groot zijn. En mensen zouden er geleefd hebben vanaf de eerste helft van de tweede eeuw tot en met de derde helft. Ik heb hier onmiddellijk heel erg veel vragen bij, want als ik 5,5 hectare hoor, dan denk ik, amai, dat is groot om dat te onderhouden. We daarnet spraken nog over een kerngezin, over een kernfamilie. Ik denk, als je 5,5 hectare moet onderhouden met gewoon je gezin, je mocht nog zelfs met veel kinderen zijn, ik denk dat dat best pittig is. Nu, natuurlijk, we spreken ook over een doorlooptijd van ongeveer 200 jaar. Dat zijn ook verschillende generaties. Dus laat ons misschien beginnen bij het begin. van wanneer dat dieren die oudste sporen op de site. Ik denk dat we dat dan kunnen benoemen als een soort pre-villa-domein. Woonde daar al iemand? Wie woonde er? Ja.
Wel, we hebben indicaties dat er in de omgeving van het domein wel mensen gewoond hebben. Vooral in de eerste eeuw. Daar zien we wel een aantal gebouwstructuren die in de omgeving staan. Maar we spreken dan wel eerder van een soort, ja, een hier en daar een boerderijtje.
Ja.
Dus dat is niet echt dat dat een voorloper ervan zou zijn. Of dat dat iets is dat er al stond op dezelfde locatie. Dat zeker niet. Er zijn ook een aantal scherven gevonden uit de bronstijd en ijzertijd. Maar ja, daarvan hebben we ook niet echt de sporen teruggevonden.
Nee. Maar het was wel, allee, de locatie zal niet zomaar gekozen zijn. Het was waarschijnlijk een locatie die ook in de periode daarvoor wel een bepaalde aantrekking had tot de mens.
Jazeker, het is een locatie op de flank van een helling. Vlakbij een waterloop, vlakbij een poel. En waarschijnlijk ook vlakbij het wegennet, zodat het ook daar een goede connectie had. Dus het is zeker geen toeval dat er op die locatie zo'n site is ingepland.
Ja. Hoe zag het landschap er eigenlijk uit in die periode? Hoe moeten we ons dat inbeelden? Is dat gelijk met hoe dat we vandaag de streek zouden ervaren? Of moeten we ons daar een andere natuur, andere, ja, misschien het weer ook, het klimaat?
Ik denk dat het is qua landschap, qua relief, in ieder geval is het bijna gelijk. Je moet natuurlijk wel alle huisjes en wegen en lantaarnpalen wegdenken.
Ja.
En qua natuur denk ik dat je iets meer... Ja, het is een iets gemengd landschap.
Ja, het is dus natuurlijk een echt natuurlandschap in die locatie. Daar is nu niet echt sprake niet meer van. Maar ja, het was waarschijnlijk ook wel al gedeeltelijk verbouwd.
Ja, er waren al... zeker in de periode van het villadomein heel veel akkers in de omgeving. Maar er was ook her en der nog wel een stuk bos aanwezig.
Ja.
Dus... Dat is een soort gemengd landschap, zoals je in Vlaanderen nog her en der wel tegenkomt, denk ik.
Ja, oké. Dat brengt ons aan het begin van die tweede eeuw. Dan wordt het eigenlijke villadomein opgericht. Hoe ontstaat nu zoiets? Want ja, ik heb begrepen dat dat niet per se uitgegroeid is vanuit een inheemse nederzetting. Het is echt planmatig aangelegd op die locatie. Maar wie heeft dat dan aangelegd? Wie beslist er van vandaag op morgen, hier ga ik nu eens een villadomein gaan oprichten?
Well, dat is maar zozeer de vraag. Daar tasten we nog een beetje in duister. Er zijn een aantal opties natuurlijk. Het is altijd mogelijk dat het gaat om een soort lokale elite... die zich meer en meer als Romeins wil gaan gedragen, omdat dat nu eenmaal de overheersers zijn.
De nouveau riche.
Inderdaad, een beetje de nouveau riche, die zich wil tonen op een bepaalde manier. Die dan ook naar Romeinse stijl gaat beginnen bouwen, die naar die producten wil hebben die de Romeinse elite echt heeft.
Is dat dan om misschien ook ergens op een goed blaadje te komen staan bij de overheerser? Of?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Er waren wel wat hogere functies te verkrijgen in het Romeinse Rijk in het algemeen. Dus dat kan zeker. Dat kan zeker. Maar we hebben ook nog een andere optie natuurlijk. Als ex-militair kreeg je ook wel eens een stukje grond als een soort pensioen.
Moet mij nu echt inhouden om niet de vergelijking met de gladiator te maken?
Ja, het is misschien een beetje vergelijkbaar. Een beetje wel. In termen van, die had natuurlijk ook een mooi stukje land ergens in Italië wel. Dat was dan ook heel hoog geplaatst.
Ja.
Het is natuurlijk een fictieve figuur, maar in principe moet je wel een beetje aan dat...
Dus als je op een bepaald moment eigenlijk aan je pensioen toe waart en je waart in de gratie gevallen, dan mocht je ergens een stuk land gaan toeëinen of dan kreeg je dat en dan kon je dat...
Invullen en bewerken zoals je wou. En heel dikwijls was dat natuurlijk naar Romeins model, dus...
Nu, die meeste villadomeinen, je hebt het al aangegeven, die bestonden uit een soort vast model. We hadden een woon- en een werkgedeelte. Is dat dan te vergelijken met een soort modern landbouwbedrijf, hè, zoals dat we hier in Vlaanderen goed kennen? Of is dat dan eerder bijvoorbeeld een chique villa, hoe dat we ze ook wel in Vlaanderen kennen? Maar dan bijvoorbeeld, want 5,5 hectare, we hebben het al gezegd, dat is vrij groot, dat we dan enerzijds de chique grote villa hebben met de eigenaars en dan bijvoorbeeld met nog wat vertrekken bij voor personeel. Hoe moeten we ons dat dan eigenlijk gaan voorstellen?
Wel, meestal is dat inderdaad iets waar je een heel groot, mooi vertrek hebt voor de eigenaars en wat bijgebouwen en andere woongelegenheden voor personeel.
Dat was wel duidelijk. Dus inderdaad, je hebt enerzijds de eigenaars en anderzijds personeel. Het is niet zo dat de eigenaars eigenlijk zelf het land gaan bewerken.
Dat kan natuurlijk. Hè. Dat, ja. Is een beetje, dat is ook maar zozeer de vraag. Dat is een beetje het ideaalbeeld dat we hebben van de mensen die in hun villa uitkijken op hun domein en voor de rest enkel genieten van de winst. Maar dat weten we natuurlijk niet 100% zeker. Dat kan zijn dat zij zeker hebben meegeholpen daarin. Dus, ja.
Want wanneer we spreken over zo'n domein, dan is het meer dan enkel gewoon zelfvoorzienend zijn. Hè. Dan ga je echt wel meer gaan produceren dan dat je nodig hebt.
Absoluut, ja. Dat is, de bedoeling is om echt een soort surplus te gaan creëren en dat te kunnen verhandelen. Waar dat je dan een soort rijkdom kunt uit creëren. Dat is daadwerkelijk wel de bedoeling.
Ja. Nu, wat heeft het archeologisch onderzoek aan het licht gebracht over die voedselproductie? Zijn er zaken aangetroffen, gevonden, sporen, vondsten, die echt wel kunnen aangeven wat er bijvoorbeeld geproduceerd werd?
Wel, aan de hand van verschillende macro-restenonderzoekjes hebben we kunnen vaststellen dat eigenlijk vooral een productie was die op graan gericht is.
Ja.
Dat is heel gemengd. Dat is niet dat er zeker niet een soort monocultuur of zo. Daar worden zaken als spelt, emmer, ook andere zomergranen zoals gerst, pluimgierst, haver geteeld. Dat gebeurde op akkers in de omgeving. Dus.
Er zijn veel graansoorten die we vandaag de dag ook nog altijd kennen. Hè?
Absoluut, ja. Er zijn heel veel zaken die we eigenlijk... Er zijn eigenlijk meer zaken uit de Romeinse keuken die we hebben overgenomen zonder dat we het zelf nu beseffen. Dus.
We hebben het over graan. Dat was dan voor menselijke consumptie? Of is dat ook voor dieren? Of
dat is allebei.
Ja, dus er werden ook misschien dieren gehouden op het domein?
Ja, zeker. Daar zijn ook wel wat bewijzen voor. We hebben wel bijvoorbeeld een poel gevonden op die site waar je echt nog de hoefafdrukken in ziet. Dus dan weten we dat er wel dieren gehouden zijn.
Ja.
Dus we weten dat het een heel gemengd bedrijf was. Waar er ook wel plaats was voor een moestuintje.
Er was ook tuinbouw, dus ja.
Ja, dat was, we hebben daar bepaalde gewassen gevonden waar we weten in een bepaalde zone wel iets van tuinbouw gedaan werd. Ook zijn er indicaties dat er een fruitboomgaard was met wat appelbomen, hazelnootbomen, dus hazelaars, alles wat je wil.
Oké, dus eigenlijk konden ze ook doorheen alle seizoenen konden ze eigenlijk wel bezig zijn en surplusproductie gaan produceren.
Dat was wel de bedoeling, dat er eigenlijk een jaar rond, of quasi een jaar rond, iets geproduceerd werd. Ja.
Waren er in die zone voor tuinbouw en akker, in die pars rustica heet dat dan, waren daar ook gebouwen aanwezig, structuren in die bedrijfszone? Of...
Wel, er zijn gebouwen aanwezig in die zone. En de meeste van die gebouwen zijn echt gelegen aan de rand van het domein, eigenlijk, zodat de binnenzijde van het domein volledig open blijft. Zo. Die gebouwen zullen gediend hebben voor heel veel verschillende dingen. Het zal als stallen kunnen die gebruikt zijn. Er zijn sommige bij die voor de verwerking van graan gebruikt zijn. Daar is soms een beetje het raad naar, omdat veel van die gebouwen die daar gevonden zijn, zijn eigenlijk houten, waren een houten skeletbouw. Dus daar vinden we eigenlijk ook niet veel meer van terug dan de paalkuilen.
Ja.
Dus om daar echt een specifieke functie aan toe te schrijven, is soms echt moeilijk.
Ja, oké. Dat brengt ons dan ook bij het woongedeelte, het pars urbana. Dat kende waarschijnlijk ook wel een evolutie doorheen die twee eeuwen. Kan je misschien proberen beschrijven hoe dat deel er tijdens de eerste fase moet uitgezien hebben?
Ik zal het proberen. het woongedeelte lag dus eigenlijk zo wat bovenaan de helling. En was zo fysiek van het werkgedeelte gescheiden door een soort palissade. Dus allemaal paaltjes naast elkaar gezet.
Dat was echt een soort omheining die de twee zones van elkaar
die de twee echt fysiek van elkaar scheiden. En het midden, op de, midden van het domein, op de kop van die helling, zo wat uitkijkend over het hele domein, lag dan die villa zelf.
Ja.
Die villa zelf is in deze fase, was in die eerste fase, een stenen gebouw. Okay. Ongeveer 30 meter lang en 15 meter breed.
Maar dat is wel stevig.
Ja, dat is een vrij groot gebouw. In die periode, moeten we wel zeggen, was het waarschijnlijk nog opgebouwd met een soort houten dak of rieten dak.
Ja.
We weten dat doordat de fundering daarvan nog niet erg diep was geplaatst ten opzichte van die uit de tweede fase.
Want dat is wel hetgene wat we maar terugvinden. Ja. De fundering.
Ja, 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 dat is hetgeen dat we eigenlijk enkel maar terugvinden, is de fundering van de muren en enkele kleinere binnenmuurtjes die je nog terugvindt. Maar bijvoorbeeld de vloer, het opstaand muurwerk, het dak en zo, dat vind je niet meer terug. Je vindt daar delen van terug, waardoor we wel kunnen vermoeden dat er zaken aanwezig waren. Maar het in situ, zoals we het noemen, aanwezig, vinden we dat niet meer. Nee.
Nee, werden er nog bouwmaterialen gebruikt naast die steen en dan bijvoorbeeld hout? Of zijn er een specifieke bouwmateriaal, bijvoorbeeld steen? Kunnen jullie achterhalen van waar dat die stenen komen?
Wel, we weten dat die stenen die daar gebruikt zijn van een formatie van leden zijn. Het zijn een soort kalkstenen. Die zijn vrij lokaal verkrijgbaar. Dus die zijn zeker niet over kilometers en kilometers versleept.
Nee, is dat een lokale steengroeven?
Ja, die zijn lokaal verzameld. Ja, okay. Dus op zich is dat dan niet zo verwonderend dat die, dat die daar zijn gebruikt.
Werden er naast die structuren zijn er nog sporen aangetroffen? Werden er bijvoorbeeld waterputten of afvalkuilen? Dat zijn zaken die we vaak terugvinden op een woonerf. Werden die daar ook aangetroffen?
Ja, er zijn zeker een aantal afvalkuilen in de nabije omgeving. Van die fase aangetroffen. En daarvan kunnen we ook wel wat informatie halen van wat er in dat gebouw gaande was.
Ja.
Er zijn bijvoorbeeld een hele hoop etensresten in die afvalkuilen gevonden. Het is een hele lijst, ik zal er even bij halen. Van groenten zoals biet, wortel, pastinaak, rapen, veldsla, kaasjeskruid en grote klit. En ook kruiden zoals selderij, koriander, zwartmosterd en venkel.
Ik vind dat best exotisch klinken.
Dat zijn best exotische zaken. En het is ook nog maar zozeer de vraag of dat die daar geteeld werden of dat ze werden aangekocht.
Ja, als ik dingen hoor als koriander, dat is iets wat al recent nog maar terug geïntroduceerd is in onze Vlaamse keuken. Mm-hmm. Er zijn ook wel heel wat wintergroenten of zaken die wij als winter- of vergeten groenten kennen. Dus ik denk dat inderdaad het menu misschien niet zoveel verschilde van hetgene wat wij consumeren.
Nee, dat is eigenlijk soms heel verrassend gelijkaardig. Het is natuurlijk, je hebt bepaalde zaken die er nu zijn, die er toen niet waren. Maar over het algemeen gezien waren er eigenlijk al heel veel etens waren beschikbaar die we nu ook nog altijd consumeren.
Oké. Tijdens de tweede helft, of zelfs misschien al tijdens het laatste kwart van die tweede eeuw, is er al van alles gebeurd. Hè? Er zijn verschillende verbouwingswerken moeten plaatsgevonden hebben. Wat hield dat dan in? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Wat veranderde er ten opzichte van die eerste fase?
In die eerste fase was er eigenlijk zeker in een woongedeelte buiten dat stenen villagebouw, waren er eigenlijk geen andere stenen gebouwen aanwezig.
Nee.
Je had daar nog twee houten gebouwen eigenlijk en nog een derde houten gebouw een beetje op de grens tussen het woongedeelte en het werkgedeelte. Maar vanaf die tweede periode worden die blijkbaar allemaal vervangen door stenen exemplaren.
Oké, dus de zaak moest goed draaien.
Blijkbaar wel. Blijkbaar heeft dat toch wel wat opgeleverd. En zie je dat dat toch op een 100 jaar tijd heel veel veranderd is.
Die bouwmaterialen, dat blijft ook dezelfde kalksteen die gebruikt wordt? Of
ja,
zijn er
dat blijft wel dezelfde kalksteen, maar we zien bijvoorbeeld het villagebouw wordt in die fase helemaal verbouwd. Mm-hmm. We zien dat dat veel kleiner wordt in oppervlak.
Oké. Okay.
Maar dat, ja, daar komt nog wel bij dat de fundering in die fase veel dieper wordt ingeplant. Dus ja, daar kun je misschien twee zaken uit concluderen. Eén, ofwel is, er, is het echt kleiner geworden en hebben ze een pannendak opgelegd. Dat ja. Ja, veel zwaarder is, dus wat een veel zwaardere fundering nodig heeft. Of er is echt een verdieping geplaatst op het gebouw. En dan kan je eigenlijk wel denken dat die verloren vierkante meters van één etage wel worden goed gemaakt.
Ja, ik had ook gelezen dat er mogelijk een badhuis aanwezig was op het domein.
Ja, mogelijk wel. Het derde gebouw waar ik daarnet heel kort over sprak, dat is een beetje op de grens ligt tussen het woongedeelte en het werkgedeelte, wordt in die tweede fase ook vervangen door een soort een bijna vierkant stenen gebouw. Dat verdeeld was in verschillende ruimtes. Je had een grotere centrale ruimte en dan een zuidelijke, iets kleinere ruimte. En vooral in het noorden was het interessant dat je eigenlijk vier kleinere kamers had. In de meest, laten we het de meest linkse noemen van die kamers, was er een haardje aanwezig.
Ja.
Dus daar werd wel duidelijk iets in gestookt. In die andere ruimtes ernaast, dat zijn er drie, dat komt eigenlijk heel goed overeen met ja, hetgeen dat we weten wat algemeen een badhuis is. Hè. Het is een soort warmwaterbad of een heetwaterbad. Overgaat naar een lauwwaterbad en dan naar een koudwaterbad.
Ja, dat is een vast gegeven dat we, allee, dat we niet alleen hier terugvinden, maar ook nee, in dat de is andere Romeinse gebieden.
Ja, zelfs in de chicste badhuizen in Rome komt die indeling wel terug.
Ja.
En daar zie je ook dat er grotere ruimtes bijvoorbeeld gebruikt worden als een soort ja, sportruimte, een soort gymnasium, zoiets. Dus ja, het is zeker een optie dat er een badhuis gevonden is. Iets dat er ook nog...
Ja, want je zegt een optie, dus het is niet 100% zeker dat het een badhuis is.
Nee, nee, het is natuurlijk moeilijk om daar definitieve interpretatie aan te koppelen, omdat we de baden zelf natuurlijk niet terugvinden.
Nee.
En er, er is ook een compleet andere optie voor dat gebouw, zijn een droogruimte voor graan.
Okay.
Er zijn een aantal parallellen in zowel ja, Frankrijk als Engeland op villadomeinen van gebouwen die ook redelijk lijken op het exemplaar dat we hier gevonden hebben.
Ja.
En die daar als een soort droogruimte voor graan zijn geïnterpreteerd.
Het zou natuurlijk ook niet abnormaal zijn. Als je een grote surplusproductie hebt van graan, wil je dat natuurlijk ook verkocht krijgen. Dus het mag niet schimmelen, het moet droog zijn.
Mm-hmm.
Ja, ik snap het wel. Zijn er zaken die meer in de ene of in de andere richting wijzen, waarvan je denkt van ja, dat spreekt toch meer in het voordeel van het badhuis of meer in het voordeel van de graandrooginstallatie?
Ik denk dat het... Ik denk qua vondsten bijvoorbeeld die erin gevonden zijn, zien we toch wel eerder iets meer luxueuze zaken. Ik denk wat glaswerk dat erin gevonden was, een restant van een wijnzeefje. Dus dat zijn zaken die toch eerder in een soort luxe omgeving gebruikt worden en niet per se in een droogruimte voor graan. Er is ook een soort afvoertje onder dat gebouw gevonden, wat we mogelijk kunnen interpreteren als een soort een afvoerkanaal voor het overtollige water uit die baden.
Een soort riolering.
Dat dan naar de nabijgelegen grachten wordt afgevoerd.
Ja. Oké. Hoe loopt de bewoning dan tot slot tot zijn einde? Wat heeft ervoor gezorgd dat het villadomein wordt opgegeven?
Ja, dat is een beetje een mysterie. Hè. Dat is iets heel moeilijk. We weten dat die gebouwen die aanwezig waren, die stenen gebouwen, vooral echt grondig gesloopt zijn. Veel van die stenen zijn misschien ook hergebruikt in andere gebouwen. We zien dat ook wel terug in andere streken. Maar ja, we weten waarom het echt stopt in die derde eeuw. Daar moeten we een beetje het antwoord schuldig op blijven. Dat is wel een algemeen fenomeen. We zien dat eigenlijk... Zowat over de lage landen, Noord-Frankrijk ook wel, dat veel van die sites ergens in de derde eeuw verlaten worden. Dat zijn zowel de meer luxe sites, de villa-sites of de soort baandorpen, als de kleinere nederzettingen. Dus daar is wel iets algemeen aan de gang. Maar wat de exacte reden is, dat kan een hele combinatie zijn van de politiek van dat moment, die een beetje in crisis zat. Een geldcrisis die er op dat moment speelde. Verschillende oorlogen die nog altijd woeden en waar veel geld voor nodig was.
Ja.
Dus dat is een hele samenloop van omstandigheden waarschijnlijk die er toch voor gezorgd heeft dat het ja, minder interessant was.
Oké. Ja, we hebben het nu vooral, tot nu toe vooral over de structuren gehad, hè, de verschillende bouwfasen van het woongedeelte, wat er eigenlijk allemaal gebeurde binnen die muren van dat domein. Maar ik vermoed dat er ook wel heel uitzonderlijke vondsten aangetroffen zijn. Als we het over een rijke materiële cultuur hebben, dat zal zich waarschijnlijk ook in het archeologisch onderzoek vertaald hebben. Kun je een paar mooie vondsten met ons delen?
Goh, ja, er zijn een heel scala aan mooie vondsten. Hè. Er zijn een heel resum aan luxe keramiek gevonden. Een van de mooiste dingen die er gevonden zijn, zijn bijvoorbeeld twee fragmenten van maskers. Van keramieke maskers. Dat is iets dat je eigenlijk echt niet veel terugvindt.
Voor wat werd dat dan gebruikt?
Het is in een soort van processies ze zouden gebruikt zijn. Maar ze kunnen ook gewoon gebruikt zijn als decoratie. Ja. Om tegen de wand te hangen, bijvoorbeeld. Maar ja, het is een unieke vondst om te doen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een wijnzeefje dat ik al vermeld heb. Een hele hoop mooie mantelspelden. En zelfs een aantal gouden munten die gevonden zijn.
Ja, dat getuigt toch wel van een bepaalde stand van de bewoners.
Het is toch duidelijk dat de bewoners een hogere stand hadden dan de gemiddelde nederzetting uit die periode.
Dit soort sites, villa-domeinen, die vondsten, is dat uniek voor Vlaanderen? Is dat een unicum voor de Lage Landen? Hoe bijzonder is deze site?
Wel, het is zeker niet uniek voor enerzijds de Lage Landen en voor eigenlijk gans het Romeinse Rijk. Ze komen zo wat overal voor. Maar het feit dat je ze volledig kunt onderzoeken, dat je eigenlijk bijna het volledige domein kunt onderzoeken, dat komt heel weinig voor. Omdat dat moet dat lukken, dat je zo een heel domein net binnen één pakweg verkaveling...
5,5 hectare opgraven, dat is inderdaad... Dat gebeurt niet elke dag, hè?
Nee, dat is niet dat veel voorkomt. In Nederland zijn er voorbeelden. In Hoge Loon, in Kerkrade zijn er zo'n sites opgegraven. Maar in Vlaanderen blijft het meestal maar bij een deel van een villa-domein. En vaak ook alleen het villagebouw zelf.
Ja, oké. Okay. Sluit de informatie die we nu door middel van dat archeologisch onderzoek aantreffen, sluit dat ook aan bij de gekende historische bronnen? Hè? Want dat maakt de Romeinse periode ook zo interessant. Dat er voor het eerst heel wat historische bronnen beschikbaar zijn en die handelen ook over heel gevarieerde onderwerpen. Of zijn er nu misschien weinig historische bronnen die het hebben over het leven van alle dag?
Goh, je hebt al wat bronnen die bepaalde landbouwpraktijken beschrijven, die wel wat geschiedenis weergeven, maar echt specifiek toe te passen op deze site, dat blijft moeilijk. We weten ook niet goed hoeveel mensen afwijken van het soort standaardmodel dat wordt voorgeschreven.
Ja, dit zijn het soort sites waarvan dat we als archeoloog toch dromen. Vooral om de rijke cultuur, die zich dan ook vertaalt in de vondsten, in de structuren. Maar los daarvan vertellen ze ook vooral het verhaal van de mensen die hier woonden. De interactie tussen die inheemse, uitheemse culturen en de evolutie die dat met zich meebracht. Nu, als archeoloog krijgen we vaak de vraag welke schatten hebben jullie al gevonden? Niels, wat is nu voor jou een hele bijzondere die je tijdens je carrière al hebt kunnen onderzoeken?
Ik ga een beetje een Romeins thema blijven, denk ik. Ik vind het altijd geweldig als je een site hebt waar je zogezegd een beetje de geschiedenis kan aanraken. Zo.
Ja.
En ik denk, ettelijke jaren geleden hebben we een onderzoek kunnen doen in Oudenburg, waar we een Romeinse weg gevonden hebben. Langs de ene kant van die weg hadden we een aantal crematiegraven. Langs de andere kant hadden we een aantal inhumatiegraven. En we zitten daar eigenlijk net in die periode dat het christendom staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk. Dus dat zorgt er ook wel voor dat je dat... op die locatie zie je dat eigenlijk bijna fysiek. Waar je dus aan de ene zijde nog die crematies hebt, die eerder horen bij die oudere Romeinse godsdiensten. En aan de andere zijde zie je die begravingen die toch eerder zo christelijk worden toegeschreven. Ja. Dus om dat echt te zien, Is wel iets speciaals, vind ik.
Ja, die evolutie doorheen die tijd, waar we het nu net ook over hadden, die vertaalde hem dan echt gewoon fysiek in het landschap.
Iets dat je kan zien, ja. Dus dat is wel speciaal.
Oké. Wat hoop je ooit nog te mogen opgraven?
Ik denk dat ik een herhaling val van hetgeen dat ik de vorige keer zei, maar ik heb het nog altijd niet kunnen doen. Dus een Romeins militair kamp graag.
Ja, oké. Bedankt Niels, alweer. Ik vind het fijn dat we het vandaag eens konden hebben over iets heel groot. Kreeg ik recent ook de vraag wat het mooiste is aan de job. En ik denk zo het gevoel dat je echt een ontdekking aan het doen bent. Dat blijft zo wel zalig. Weten van, nu ben ik hier echt met iets bijzonders bezig. Dus ik kan me inbeelden dat met elke vierkante meter die tijdens het onderzoek werd blootgelegd, dat gevoel er ook wel was bij het villadomein. Archeologie is meer dan graven alleen. Maar soms spreken de vondsten ook wel echt eens voor zich. Ik ben Lien, dit was De Schatkamer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.